Goedemiddag allemaal. Terwijl Mozes met het volk door de woestijn ging, het volk van Israël, liet God duidelijk zien welke gedragingen zegen met zich mee zouden brengen en welke gedragingen vloek met zich mee zouden brengen. Maar God is een goede vader. En er is één tekst in Deuteronomium die ik daarover wil delen met u, waarin God zegt: Och, hadden zij steeds zulk een hart om mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altijd wel mocht gaan. En dat vind ik zo'n mooie tekst, omdat hier duidelijk wordt dat God wil zegenen. Hij wil dat doen. Maar een voorwaarde daarvoor om dat te kunnen doen, is dat we vrees, respect, ontzag voor hem hebben. Dat we zijn geboden onderhouden, opdat het ons en onze kinderen wel mocht gaan. En dat laat zo mooi het vaderhart van God zien. Hij wil het doen. En in het 28e hoofdstuk van Deuteronomium, heel bekend hoofdstuk, gaat het over zegen of vloek. En daar zet God uiteen voor het volk dat als ze hem als koning hebben, wat het inhoudt als ze gehoorzaam zijn, dan volgen er allemaal bepaalde zegeningen. Maar ook als ze ongehoorzaam zijn, dan komen er vloeken. Zo wordt het dan geschreven. En dat verbond, zoals het is uitgetekend, dat was heel typerend voor die tijd, als andere koningen en machthebbers in die tijd een gebied veroverde, dan stelden ze ook zo'n soort contractverbond op, waarin duidelijk was wat de gevolgen waren als ze zouden luisteren en als ze niet zouden luisteren. En ik wil daar een stuk uit lezen met u, omdat dat het begin is van waar we het over gaan hebben. En dat staat in Deuteronomium 28. Niet geheel verbazingwekkend. En dan vers 36 en 37. En daar staat een van de gevolgen voor het volk van Israël als ze niet zouden luisteren naar Gods geboden. Deuteronomium 28, vers 36 en 37. De Heere zal u en de koning die gij over u hebt aangesteld naar een volk voeren dat gij niet kendet, gij nog uw vaderen. Aldaar zult gij andere goden dienen, hout en steen. Gij zult een voorwerp van ontzetting worden, een spreekwoord en een spotrede onder alle volken, naar wie land de Heere u wegvoert. Er waren ook nog verschillende gradaties in de straffen die het volk kon ondergaan. Het bouwde zich eigenlijk steeds meer op. Hoe langer ze ongehoorzaam bleven, hoe erger het eigenlijk werd. En dit was eigenlijk het toppunt van afblijven keren tegen God. Dat ze naar een ander land weggevoerd zouden worden in ballingschap. En helaas is het met Israël toen zo ver gekomen. En rond de periode van 600 voor Christus is de stam Juda, of het koninkrijk Juda, is weggevoerd naar Babel. En vandaag wil ik met u gaan kijken naar het leven van een van deze mensen die in ballingschap daar naartoe ging. We gaan samen kijken naar het leven van Daniël. En we gaan in vogelvlucht door zijn leven heen. En bedenken, als we naar zijn leven kijken, wat zou zijn boodschap aan ons zijn geweest? Wat zou hij u en mij meegeven? Nou, wie was Daniël? Daniël is geboren waarschijnlijk rond 630, 625 voor Christus. Meerdere bronnen bevestigen dat hij waarschijnlijk uit een koninklijke familie kwam. Hij zag er goed uit, was behoorlijk intelligent, had een goede opleiding genoten. En hij werd rond 20-jarige leeftijd, was tiener, werd hij weggevoerd naar Babel. Samen met drie vrienden van hem en nog een hele hoop andere mensen. Daniël groeide op in de tijd dat Josia koning was. En Josia die was om meerdere dingen bekend, maar één ding was uitzonderlijk. Hij was al koning sinds hij 8 jaar was. En zoals Josia is er eigenlijk geen koning geweest zoals hij het was. Hij zag dat hoe het volk leefde en hoe de koninkrijken voor hem geregeerd waren, dat vaak haaks was op wat God wilde. En hij bracht hervormingen aan. Hij was radicaal in zijn bekering naar God. En hij probeerde de volk en de mensen mee te nemen. En hij vond het wetboek en daarin zag hij allerlei dingen die inderdaad niet klopten. Helaas was de ommekeer te laat en zou het volk alsnog in ballingschap gevoerd worden. Maar waarschijnlijk heeft het grote indruk gemaakt op het leven van Daniël. Nou, Daniël werd dus meegevoerd, waarschijnlijk rond 605 voor Christus, naar Babylon samen met Hanania, Azaria en Misael. En zij werden al gauw eruit gepikt door de koning. Nebukadnezar was de koning van het Rijk van Babel, van Babylon. En hij was op zoek naar mensen die er goed uitzagen, mensen met goed verstand die konden helpen regeren in zijn koninkrijk. En Daniel en zijn vrienden die werden eruit gepikt. En in vers 8 lezen we iets bijzonders. Ze kregen natuurlijk het beste van het beste, de beste opleiding, beste eten, beste drinken. Maar in vers 8 van het eerste hoofdstuk staat dat Daniel zich niet wilde verontreinigen aan de koninklijke spijzen. God had hele duidelijke wet aan het volk van Israël gegeven over voeding, wat wel en wat ze niet tot zich moesten nemen. En naar alle waarschijnlijkheid wilde hij geen enkel risico nemen en vroeg hij aan de kamerdienaar die het eten bezorgde of hij hun menu wilde aanpassen. Geen vlees, geen wijn. En de kamerdienaar die maakt zich zorgen, die denkt, oh, als de koning ziet dat jullie er anders uitzien, dan kom ik in de problemen. En Daniel zei, geef ons 10 dagen de tijd. En als blij dat we er slechter uitzien, dan doe je maar wat je moet doen. En dan ging de proef aan. En wat bleek, na 10 dagen zagen Daniel en zijn vrienden er een stuk beter uit dan al die anderen die de voeding van de koning namen. Gods zegen en zijn gunst was op Daniel. En waarom? Omdat Daniel vastberaden was om zich te houden aan Gods geboden. Ik herinner mij nog toen ik een jaar of 12, 13 was, en dit verhaal heb ik denk ik lang geleden wel eens verteld. Toen voetbalde ik. En ik voetbalde voorheen altijd op zaterdag. En toen kwam het moment daar dat als ik een jaartje ouder was, op zondag moest gaan voetballen als ik door wilde gaan. En ik moest een keus maken. En ik mocht die keus ook zelf maken. Ik werd niet gepusht op geen enkele manier. Maar voor mij was de keus heel makkelijk. Ik denk, ik geloof in God. Ik geloof in de eeuwigheid. Voetballen op aarde weegt voor mij niet op tegen de kans dat ik de eeuwigheid zou kunnen verspelen. Dus ik maakte de keus om te stoppen. En allereerst toen ik dat deed, mijn trainer wist waarom ik dat deed. Die bood mij aan dat ik nog wel mee mocht blijven trainen, gewoon met het volgende team wat hij zou trainen. Ik mocht mee blijven gaan naar wedstrijden. Dus het was een vorm van gunst van die trainer op mij. En een paar jaar later, voor de voetbal had ik best wel veel op pleintjes, toen sprak een van de grotere jongens mij aan. En die vroeg of ik met hun mee wilde voetballen in hun zaalvoetbalteam. Nou, ik was misschien in de jaren 14, 15 en die jongens die waren 19, 20 en nog ouder. En ik geloof dat ik iets heb teruggekregen van God wat ik voor hem had opgegeven. En dat daarom de gunst van die jongens op mij viel. Want denk je nou echt dat ze een jongen van 15 nodig hebben in hun team? Maar ze vroegen me wel. Als wij vastberaden zijn om God te volgen, zal heus niet alles voor de wind gaan. Maar zijn gunst is op ons. En dat kan maken dat de gunst van mensen ook op ons valt. En dat we bepaalde dingen daarvoor terugkrijgen. Nou, net zoals Daniel leefde in een land wat zijn land niet was, kunnen we heel makkelijk die vertaalslag naar ons leven maken. Want zoals Paulus zegt, zijn wij ook burgers van een ander rijk uit de hemelen, waaruit wij Jezus verwachten. En wij leven ook in een koninkrijk dat andere maatstaven, andere normen en waarden erop nahoudt dan die God stelt. En zo kunnen we heel makkelijk ons leven naast dat van Daniel leggen. En hoe stelde Daniel zich op? Hoe dienen wij ons op te stellen naar onze overheid, naar de mensen om ons heen? En het mooie was, in dit stuk zie je dat eigenlijk ook als je het leest, is dat Daniel een hele goede houding had. Hij had respect naar de koning, en dat was echt geen lievertje. Hij had respect voor de kamerdienaar die het eten verzorgde. Hij ging goed met de mensen om. En daarmee volgde hij eigenlijk het advies van Jeremia op. Jeremia die zei al tegen de mensen die in ballingschap gingen van, jullie gaan voorlopig niet terug. Pas je aan, niet in elk opzicht natuurlijk, maar pas je aan, bouw een huis. Ga oogsten, ga zaaien. Andersom natuurlijk. En ga ervan uit dat je daar voorlopig bent. Maar Daniel nam een goede houding aan. En daar kunnen we denk ik veel van leren. Nou, als hij een tijdje dient, dan lezen we in het tweede hoofdstuk dat de koning een droom krijgt. En die droom is bij velen van ons, denk ik, bekend. En het Babylonische Rijk, dat was een occult rijk. Er werd veel aan astrologie gedaan. Er waren magiërs, bezweerders. En we gaan een stukje lezen over de oproep van de koning. Want de koning maakt zich zorgen om die droom. En laten we eens kijken wat hij zegt tegen zijn bezweerders, tegen de magiërs. En dat kunnen we lezen in Daniel hoofdstuk 2. Daniel hoofdstuk 2 vers 2. tot en met 5. Dus de koning was wakker geworden, zijn geest was verontrust. Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de galdeërs zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En zij kwamen en stonden voor de koning. En de koning zeide tot hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de galdeën tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de galdeën ten antwoord: het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Nou, hij wint er geen doekjes omheen. Zoals ik al zei, het was niet een liefertje. Hij keek niet meer of minder om mijn leven, meer of minder. Maar wat hij vroeg, dat kon natuurlijk niet. Zonder goddelijke hulp kan je nooit weten wat iemand gedroomd heeft. Laat staan, uitleggen. Maar de koning was niet gek. Want hij wist ook wel, als hij zou vertellen wat de droom was dan, konden ze zelf wel iets bedenken. Maar dit was ook een bedreiging voor Daniël. Maar Daniël en zijn vrienden vielen ook onder deze mensen. En dan zien we heel mooi dat Daniël naar zijn vrienden gaat. En samen gaan ze bidden en smeken tot God om die droom te laten zien en om te openbaren wat dat betekent. Nou, wat was die droom? En bij de meesten is het denk ik bekend, maar dat was een groot beeld. En dat beeld bestond uit verschillende metalen. En al die metalen staan naar alle waarschijnlijkheid voor koninkrijken. En de kop, het hoofd van het beeld was van goud. De armen, de borst waren van zilver. De buik en lendenen van koper. Dan had je ijzeren benen en de voeten waren deels van ijzer en van leem. En uiteindelijk kwam er de steen en die steen die rolt daar naartoe en die verplettert niet alleen dat beeld, hij verbrijzelt het hele beeld. De wind komt, voert alles wat er van dat beeld over was, voert het weg en er is niks meer van over. En die steen die wordt tot een grote berg die de hele aarde bedekt. En Daniël kreeg die droom, zij kon dat vertellen aan de koning, maar hij kreeg ook van God door wat dat betekende. En zoals ik al aangaf, die verschillende lagen van dat beeld staan voor koninkrijken. En dat gouden hoofd dat stond voor het rijk waar koning Nebukadnezar koning van was. Eigenlijk het grootste rijk wat er ooit geweest is. Daarna zou er een ander rijk komen. Dat is het Medes en Persisch rijk. Dat stond voor het zilveren borst en armen. Daarna het Griekse rijk en daarna het Romeinse rijk. En dat laatste wat dan de berg wordt, dat staat natuurlijk voor het koninkrijk van God. Koninkrijk wat er altijd zal zijn. En wat alle andere koninkrijken in vergetenis doet brengen. De wind voert het weg. Niemand zal er maar iets van weten. Hoe belangrijk is het om vrienden te hebben naar wie je toe kan als het benauwd wordt? Want Daniels leven hing aan de zijde draadje. En dat van zijn vrienden ook. Maar hij kon naar zijn vrienden toe. Het is zo belangrijk dat je mensen hebt naar wie je toe kan gaan als het moeilijk is. Vrienden die je kunnen stimuleren. Die je kunnen bemoedigen. Die er voor je kunnen zijn. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Laatst was ik bij vrienden even thuis. En toen babbelden we een beetje over hoe het ging. Er kwam iets van de opvoeding van hun kinderen kwam naar voren. En dat bemoedigde mij om te horen hoe zij bezig waren om hun kinderen op te groeien. Te doen groeien in het geloof. Maar als je die vrienden niet hebt die je dat kunnen vertellen. Dan mis je dat. Je hebt mensen nodig die je input kunnen geven. Die je kunnen stimuleren. Zoals sommigen van jullie weten, doe ik aan hardlopen. En bij Luc op school is ook een vader van een kindje maar waarmee Luc op de opvang heeft gezeten. Die kan best wel goed hardlopen. En hij is een stuk sneller en beter dan ik. Maar elke keer als ik even een babbeltje met hem maak, en we hebben het over ons volgende doel of waar we mee bezig zijn, dan stimuleert dat mij. En het stimuleert me niet om hetzelfde te presteren als hij. Want dat gaat denk ik niet lukken, in ieder geval voorlopig niet. Maar het stimuleert me wel om er ook voor te gaan. En het geeft plezier dat je dat samen kan delen. Zo mogen wij elkaar ook tot zegen, tot steun zijn. En niet in de gedachte dat jij moet zijn als een ander. Want God wil jou gebruiken met jouw talent en jouw kwaliteiten. Ik zat laatst te denken deze week, toen dacht ik van, ik ben geen David de Vos. David de Vos is een, ja, jong, ja, is nog wel jong. Een jonge spreker. En als iemand naar wie ik opkijk of die ik zeer respecteer, zijn manier van spreken, spreekt mij erg aan. En ik spreek niet zoals hij. En dan kan ik me door te neer laten drukken. En dan denk ik, ik ben geen David de Vos. En het is ook goed dat ik niet David de Vos ben. Want ik breng andere dingen mee. En zo wil ik u ook aanmoedigen om niet naar anderen te kijken in de zin van dat je gelijk moet zijn. Of dat je hetzelfde moet zijn. Maar dat je met jouw talent en jouw gaven ook iets te bieden hebt aan de wereld. Aan jouw omgeving. Want jij bent uniek. Daniel legde de droom uit en de koning was, nou laat ik zeggen, in extase. En hij verheerlijkte de God van Daniel. Want ja, hoe kon dit anders dan dat God inderdaad had dat moeten laten zien. Wat mooi is zo dat Daniel hier niet roemde met zijn kwaliteit of het talent dat hij wel dromen kon uitleggen. Hij gaf voor die koning God de eer. Hij zei dat alleen God dat kon laten zien. Hiermee redde Daniel vele levens. En de aanwezigheid van één gelovige kan het verschil zijn tussen leven en dood. Daniel droeg hetzelfde met zich mee zoals Jezus dat bedoelde. Doordat hij dicht bij God was, bracht God niet alleen uitwerking voor hem en zijn vrienden, maar ook voor al die andere besweerders en magiërs en galdeeën die nooit aan de oproep van de koning konden voldoen. Als we verder gaan, dan zien we dat de drie vrienden van Daniel ook in grote problemen komen. Omdat ook zij, net als Daniel, radicaal vastberaden waren om God te dienen. De koning was alweer vergeten wat Daniel waarschijnlijk had gezegd over de droom en alle eer die hij God had gegeven. Want hij liet een verschrikkelijk hoog beeld van zich maken, van 27 meter hoog. En wanneer de muziek gemaakt werd, moesten alle mensen dat beeld aanbidden. Ze moesten ervoor knielen en ze moesten het aanbidden. En de drie vrienden van Daniel die dachten, wij zullen niet ons hoofd buigen voor andere goden. Ze kenden de schriften ook. Maar Nebukadnezar had gezegd dat ieder die dat niet zou doen, zou in een hete oven gegooid worden. Nou, de meesten kennen het verhaal. Ze werden erin gegooid, maar zij zeiden tegen de koning dat zij niet van plan waren om dat te doen. En dat zij geloofden in God, die zou kunnen redden. En als hij zou besluiten om niet te redden uit de situatie, dat het ook goed was. Zij waren bereid om hun leven hier te verliezen op aarde. Maar ze zouden het zeker gewonnen hebben uiteindelijk bij God in de eeuwigheid. God brengt hier ook op een wonderbaarlijke manier uitredding. En de koning zegt weer, ja, er is geen God die zo verlossen kan. De koning kreeg weer een droom. Sommige mensen zien boten, anderen krijgen dromen. En de koning kreeg een droom en deze verrust hem weer. En al de waarzeggers en de magiërs konden het niet uitleggen. Ik weet niet of hij het nu wel vertelt het waar het over ging. Maar laten we eens kijken wat die koning zegt over Daniel. En dat lees in hoofdstuk 4, de versen 8 en 9. Daniel 4, vers 8 en 9. Doch ten laatste kwam tot mij Daniel, naar de naam van mijn God Belteshazzar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Belteshazzar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont, en dat geen enkele verborgenheid uw moeite veroorzaakt. Vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. En vers 18. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belteshazzar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken. Doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest de heilige goden in u woont. Hij zegt meerdere keren dat de geest der heilige goden in u woont. Koning Nebukadnezar herkende iets van Gods aanwezigheid in en op het leven van Daniel. En de vraag is nu ook aan ons. Herkennen de mensen om ons heen iets van Gods aanwezigheid in ons leven? Zien zij iets van God in en door ons heen? De koning zag het bij Daniel. Maar zoals God bij Daniel is door dromen te laten zien en uitleggen, des te meer is God vandaag de dag bij ons. Door zijn Heilige Geest. Die elk moment van de dag bij ons is. De geest van het leven, De opstandingskracht is in u, is in mij. Dat maakt dat de mensen iets zouden moeten kunnen zien en proeven van God door ons heen. Nou, wat was die droom van de koning die hem weer tot waanzin bracht? Deze droom ging over een boom. En dat was een grote boom. Die boom reikte tot aan de hemel. Dus groot, sterk. De dieren van het veld konden in de schaduw daar komen. Er was voeding. De vogelen konden zich nesten in de takken. De boom bracht beschutting, voorziening en eigenlijk alles wat nodig was. Het was een sterke, powerful boom. En vervolgens komt er een wachter en die hakt die boom om. En een klein stuk van de boom laat ze staan en daar wordt een koperen band omheen gelegd. En de koning denkt, wat is dit nou weer? En deze keer roept hij Daniël weer om te komen en vertelt hij wat die droom inhoudt. En de droom was een waarschuwing voor de koning. En de waarschuwing was dat de koning moest weten dat als mensen macht krijgen op aarde, dat ze het van God hebben gehad. En dat er maar één iemand is die almachtig is. En dat die daar eer voor verdient. Daar werd de koning mee gewaarschuwd. En ik wil een stuk met u lezen daarover. En dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk. En dan vanaf vers 28. Wat er uiteindelijk gebeurt. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden... dus na 12 maanden na die droom, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? Nog was dat woord in des konings monds, toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen en 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. 12 maanden na de waarschuwing klopt deze koning zichzelf toch op de borst. Zijn koninkrijk, wat hij heeft neergezet, wat hij heeft gebouwd. En God vernedert hem. En hoe vaak zien we dat niet terug in de Bijbel? Hoe duidelijk staat het er niet? God wederstaat de hoogmoedigen. De mensen die in zichzelf roemen. De mensen die denken dat ze kunnen leven zonder God. Dat ze hem niet nodig hebben. Dat het allemaal eigen verdienst is. Ook als je zonder God leeft, is het toch zijn genade dat je ademt. Als je een 100 meter wereldrecord rent, is het toch God die je de spieren, die je de kracht en de gezondheid geeft. De trotse, degene die denken die zonder God te kunnen leven, die weerstaat God. En uiteindelijk zullen ze vernederd worden. De andere kant is wel dat de nederigen, de mensen die hun vertrouwen op God stellen, hem aanvaarden in zijn heerlijkheid, zijn heerschappij, die verhoogt hij. En dit zien we constant in het leven van Daniël. Waar hij ook komt, hij wordt steeds verhoogd. Als je verder leest, zie je dat bij welke koning hij ook komt. De gunst van de koning is steeds op Daniël. Hij had een nederige houding en hij gaf God de plek die God toekomt. Nou, inmiddels is er een andere koning. En de eerste heerser van het rijk na Nebukadnezar is eigenlijk Nabonet. En over Nabonet staat niks in de Bijbel. En hij geeft zijn zoon heerschappij over het koninkrijk. En die koning heette Belshazzar, dat was zijn zoon. En ook daar is Daniël valt onder zijn hoede. En in dit verhaal kunnen we iets leren over het leren van fouten uit het verleden. Deze Belshazzar, dat namelijk Nebukadnezar als koning voor hem, tot voorbeeld. Hij was heerser van het rijk geworden en op een avond was hij feesten het vieren. En ze hadden al het gerei wat uit de tempel van Jeruzalem kwam, de bekers, de borden, de schotels, wat gebruikt ze om daaruit te drinken. Alle machthebbers van zijn rijk waren bij hem. Er waren vrouwen, ze dronken. Ze roemden de goden van zilver, goud, steen. Dus ze prezen die goden die zij dienden. En op een gegeven moment verscheen er een hand. En die hand die schreef iets op de muur. En de koning die werd lijkbleek. Ik denk, wat is dit? En er stonden woorden, menne, menne, tefel urfasim. Hoop dat ik het goed zeg. Kijk, van de Paul, klopt het? Tekel, zie je? Tekel, Urfasim. En de koning, wat is dit? En niemand kon het weer uitleggen. En toen kwam de koning en die zei, er is een man, Daniel. En die heeft vaker ook voor uw vader, was niet zijn vader, maar zo heet het dan schijnbaar. Iemand van je voorgeslacht. Die heeft je vader, Nebuchadnezzar, ook geholpen. En Daniel wordt gehaald. Nou, waar Nebuchadnezzar nog tijd kreeg om zich te bekeren van zijn gedrag, ging het voor deze koning heel snel. En ik wil met u lezen wat Daniel tegen deze koning zei. En dat is in het vijfde hoofdstuk, als het goed is bent u er nog bij. En dan vanaf vers 22 en 23. Gij echter, zijn zoon Belsasar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei, dus denk aan de bekers, schotels, uit zijn tempel voor u gebracht. En gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben. Maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Deze koning had moeten leren van het leven van Nebuchadnezzar, hoe God hem vernederde en hoe hij voor een lange tijd zich als een dier heeft gedragen. En bij deze koning kwam het oordeel snel, want terwijl hij feest aan het vieren was, was de koning van de Mede en Persen bezig met een aanval. En de koning roemde op zijn verdedigingswerken, roemde op zijn goden, stelde daar zijn vertrouwen op. Maar de koning van de Mede en de Persen brak door en diezelfde nacht werd het rijk veroverd en werd de koning gedood. Net zoals het leven van Israël, van het volk Israël, voor ons is opgeschreven als voorbeeld om van te leren. Zou deze koning ook moeten leren van zijn voorvader, koning Nebuchadnezzar. En ook de opdracht aan ons, om te kijken waar je over zou kunnen struikelen en hoe je dat voor kan zijn. Nou, het bekendste verhaal van Daniel, dat kennen we denk ik wel, dat is in de leeuwenkuil. Dat mag natuurlijk niet ontbreken als we naar zijn leven kijken. En er was een nieuwe koning, dat was koning Darius. En ook hier kreeg Daniel weer promotie. Het was een verschrikkelijk groot rijk. Het rijk werd verdeeld in drie stukken. Er waren drie rijksbestuurders. En daaronder waren weer 120 stadsvorsten of stadhouders. En een groot deel daarvan moest verantwoording afleggen aan Daniel, zodat de koning geen schade zou lijden. We gaan het niet lezen, dat is niet nodig. Maar in het vierde vers van hoofdstuk 6 zien we dat Daniel promotie kreeg. De koning zag dat er was een uitnemende geest in Daniel. Hij overtrof al de andere rijksbestuurders, de andere stadhouders. En waar Gods gunst vaak op hem was, en ook vanuit koning op zijn leven, vanuit andere mensen, brengt er soms ook vervolging met zich mee. En dat gebeurde ook hier met Daniel. Mensen werden jaloers en vonden eigenlijk maar niks dat Daniel weer zo verhoogd werd. En ze probeerden daar een stokje voor te steken. En er staat heel mooi geschreven, ze wilden iets zoeken waar ze Daniel mee konden aanklagen. Het staat in het vijfde vers, maar ze konden niks vinden. Hij was getrouw in alles. Hij verzuimde nergens in. Dus als hij iets zei, dan deed hij het. En hij deed het goed. Ze konden niks tegen hem vinden. Het enige wat ze konden bedenken was een list verzinnen. En ze gingen naar de koning en zeiden, koning, we hebben met alle, hoe heet dat nou ook alweer? Stadhouders. Alle stadhouders, alle rijksbestuurders gezeten. En we vinden dat als iemand een gunst nodig heeft, dan moet ze naar u. En als ze die gunst vragen bij een god of bij iemand anders, dan moet ze in de leeuwenkuil geworpen worden. En dat was niet waar, want Daniel was hier natuurlijk niet bij betrokken geweest. En de koning zegt, ja, die dacht, prima, gaan we doen. En daarmee werd Daniel voor een moeilijke keuze gezet. Want Daniel was een man van gebed. Verderop lezen dat hij 3 keer per dag bad hij op zijn knieën tot God. En Daniel was op de hoogte van dit verbod, dat hij dus echt niet meer mocht bidden. Maar voor hem was gebed een zaak van leven en dood. Hij moest bidden. En wat de consequenties waren, dat waren ze. En het mooie in dit verhaal, en dat las ik terug in een van de commentaren, was God boeide Daniel niet voor de leeuwenkuil. Hij moest erin. Hij ging erin. Maar in de leeuwenkuil was God wel bij hem. En soms gaan wij wel eens door perioden in het leven die ontzettend zwaar zijn. Soms kom je wel eens op plekken dat je denkt van, kan God überhaupt wel bij me zijn? Waar is hij eigenlijk? Maar laten we ervan verzekerd zijn dat als wij een relatie met God hebben, dat hij bij ons is. En dat zien we niet aan de omstandigheden. Maar de laatste preek over Jozef. Hij zat in de gevangenis. Ik weet niet zeker, maar het was misschien wel 13 jaar. Hij was een slaaf in het huis van een Egyptenaar. Maar God was met hem. Daniel zat in de leeuwenkuil, maar God was bij Daniel. En God beschermde hem daar. Weet u, waar u ook bent, kunt u altijd bidden dat God u kan gebruiken. Of je echt als slaaf zou dienen, of op moeilijke posities bent. Overal waar we zijn, kunnen we God vragen om ons te gebruiken. Nou, deze koning, die had Daniel hoog zitten. En hij baalde ervan dat hij hem in de leeuwenkuil moest gooien. Hij was zelfs bereid om zelf de hele nacht te vasten. En God bracht uitredding. Wat een impact had Daniel op levens van mensen, zeg. Op alle koningen die weer gediend had. Ik denk ongetwijfeld op de vrienden om hem heen. Die zeker gestimuleerd en gemotiveerd werden. Nou, als we naar Daniel kijken, kan je eigenlijk het boek in twee stukken delen. Je hebt de eerste 6 hoofdstukken waarin je veel over zijn leven ziet. Hoe hij dat doorkwam. De hoofdstukken 7 tot en met 12 is veel al visioenen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is een studie op zich. Ik wil kort 2 dingen nog met u delen. In het 9e hoofdstuk krijgt hij niet een openbaring. Zien we dat hij niet alleen een man van gebed was, maar ook iemand die zich verdiepte in de schriften. Hij kende het woord van God, hij was daarmee bezig. En hij las een stuk van Jeremia, die schreef over de verwoesting van Jeruzalem, maar dat na 70 jaar dat zou verlopen. Wat inhield dat er weer een terugkeer zou gaan komen daar naar Jeruzalem toe, voor een heropbouw. En doordat hij de schriften kende, gaf het hem inzicht hoe hij moest bidden. Want hij kon goed rekenen, was een knappe man, hij kon goed rekenen. Hij wist dat die 70 jaar bijna ten einde zouden komen. Dus hij nam dat mee in zijn gebed. En wanneer hij bad, dan vroeg hij vergeving. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk. En dat was niet, Heer, sorry, vergeef ons, we hadden het echt niet moeten doen. Hij had oprecht spijt van wat zij gedaan had. En hij bekrachtigde dat door te vasten. Door zich te onthouden van smakelijke dingen. En daarmee liet hij aan God zien dat het hem ernst was. En er is 1 stuk uit dat gebed, en u hoeft het niet op te zoeken. Maar dat is heel mooi wat ik wel wil delen. En hij zegt dan tegen God, want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit. Maar op grond van uw grote barmhartigheden. Hij had God leren kennen door de schriften. Ongetwijfeld door de overleveringen, dus door de verhalen die hij had gehoord van de mensen om hem heen. En hij kende God als een barmhartige God, een God die vergeeft, een God die genadig is. En hij zegt, Heer, u moet het niet doen omdat wij het zo goed hebben gedaan, maar wij vragen het aan u omdat u goed bent. En hoe waar is dit voor ons vandaag de dag? Als wij naar God gaan, hebben we niks om ons op te beroepen. Het is allemaal genade, allemaal barmhartigheid van God. En Daniel leerde dat kennen doordat hij met de schrift bezig was. Doordat hij mensen om hem heen had die hem de verhalen vertelden over wie God werkelijk was. In het 10e hoofdstuk zien we dat God iets laat zien over de toekomst van Daniels volk. Maar ook waarschijnlijk de toekomst van de wereld. En Daniel wil graag inzicht verkrijgen. Hij wil graag zien wat er gaat gebeuren. En hij is vastberaden. 3 weken lang vast hij. Geen smakelijke spijzen, geen wijn, geen vlees. Hij laat het allemaal staan. En hij was veel met gebed bezig. En wat interessant is, en dat is bij de meesten denk ik bekend, is dat vanaf de eerste dag dat hij bad, wilde God al antwoord geven. Hij stuurde een engel, zegt, ga naar hem toe en maak het hem bekend. Maar het duurde 3 weken voordat die engel er uiteindelijk was. En hij geeft aan, hij werd opgehouden. Er was een strijd. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk en ik denk, dingen waar ik me misschien druk om maak. Hoe consequent, hoe vast bid ik daar nou voor? Hoe snel stop ik niet? Hoe snel zit er niet weer een pauze tussen van ik weet niet hoeveel dagen en ik bid er weer eens voor? Maar Daniel hield vol. Hij bleef vasten en bidden en hij kreeg na drie weken het antwoord. En David schreef een psalm waarin hij schreef in hoofdstuk 25 dat Gods vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En hij maakt hun zijn plannen, zijn verbond maakt hij hun bekend. Nou, dit kan je gewoon op Daniels leven plakken. Want Daniel vreesde God. Hij zocht hem. En God laat hem zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, wat kunnen we nou leren van deze Daniel? Ik denk een hele hoop. Het grootste deel leefde hij in ballingschap. Hij leefde in een zeer occult land. Wij leven ook in een ander land, wat niet God als heerser accepteert. Maar hij was vastberaden trouw te blijven aan zijn God. Daniels houding naar de mensen om hem heen, naar zijn vijanden, was goed, was een van respect. En omdat hij God gehoorzaam wilde zijn, was Gods gunst op hem. Hij was een man van gebed en ondanks de grote verantwoordelijkheid die hij in zijn leven had, rijksbestuurder van zo'n geweldig groot rijk, vergat hij niet degene van wie hij dat allemaal ontvangen had. En zocht hij diegene dagelijks 3 keer op zijn knieën. Hij was een man van vasten. Hij was iemand die de schriften kende, die het bestudeerde, die hem inzicht gaf over hoe God is, hoe hij kon bidden. Namelijk dat God barmhartig is en het goede wil voor ons. Denk aan de eerste tekst waar we mee starten. Och, hadden zij steeds zulk een hart om mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden. Omdat het hun en hun kinderen voor altijd wel mocht gaan. Daniel wist, God was een barmhartige God. Als we iets van hem mogen leren, dan is het wel om dicht bij God te blijven. Waar we ook zijn, en met de tieners hebben we het er ook over gehad vorige week. Waar je ook bent, je kan altijd tot God naderen in gebed. Een hechte relatie met God en vastberadenheid om zijn wil te doen, maakte dat God op een zeer bijzondere manier Daniel kon gebruiken in een land dat de zijne niet was. En bracht hem op invloedrijke posities. Laten wij, die ook in een drukke tijd leven, zijn voorbeeld volgen en dicht bij God leven. Zodat zijn aanwezigheid in ons leven ook door anderen opgemerkt zal worden. En God de eer zal krijgen daardoorheen. Amen.